Thank you. zegen. Deze bijzondere dienst, waarin het huwelijk van Gerco en Anneleen kerkelijk bevestigd zal worden, willen we beginnen met ons voor de Heere te verootmoedigen en onze afhankelijkheid van hem te belijden. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij nu zingen, psalm 108. En uit die psalm het eerste en het tweede vers. Op een bijzondere en vreugdevolle dag als vandaag mogen we de Heere groot maken. En dat doen we met deze woorden. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1 en vers 2. Wij belijden het geloof. We doen dat in hartelijke verbondenheid met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen. Daarna zingen we Psalm 26, het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Dat wat jullie, Gerco en Anneleen, vanavond letterlijk mogen doen. Knielen voor het aangezicht van de Heer. Psalm 26, vers 8, naar de belijdenis van het geloof. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is uit de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Openen het woord van de Heere onze God. We doen dat in het Bijbelboek Psalmen, Psalm 37. En daarvan lezen we de eerste 11 versen. Schriftlezing in deze trouwdienst, Psalm 37, vers 1 tot en met vers 11. En dan lezen we het woord van de Heere als volgt. Een psalm van David. Ontsteek u niet over de boosdoeners. Benijd hen niet die onrecht doen. Want als gras zullen zij haast worden afgesneden. En als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met getrouwigheid. En verlustig u in de Heer. Zo zal Hij u geven, de begeerten uws harten. Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op Hem. Hij zal het maken. En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht en uw recht als de middag. Zwijg de Heer en verbijt hem. Ontsteek u niet over degene wiens weg voorspoedig is, over een man die listige aanslagen uitvoert. Laat af van toorn en verlaat de grimmigheid. Ontsteek u niet, immers niet om kwaad te doen. Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden. maar die de Heere verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten. En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn. En gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede. Tot zover. Willen we de Heere bidden om de onmisbare hulp en leiding van zijn Heilige Geest in deze dienst. Mag ik u voorgaan. Heere, wat een blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. We zongen dat als aanwezigen in deze trouwdienst. Als gemeenteleden, als familieleden van het bruidspaar, vrienden, kennissen, betrokkenen. Maar heren, voor het bruidspaar zelf, voor Gerco en Anneleen, mag dat vanavond in het bijzonder gelden. Letterlijk, knielen voor uw aangezicht. In uw huis, als man en vrouw. Omdat u hen hebt samengebracht. Omdat u hun beider levens aan elkaar hebt verbonden. Wat is dat iets wonderlijks, Heer? Wat is dat iets om stil van te worden? Stil van blijdschap en dankbaarheid. Het is immers uw hand die hen samenbracht. Het is uw hand die hen deze bijzondere dag geeft. Het is uw hand die aan Gerco een vrouw geeft. En aan Anneleen een man. Heer, dat wonder, het is al zo oud als de schepping zelf. Zo ging het immers ook met Adam en Eva. En de blijdschap van Adam toen hij Eva uit uw hand ontving is opgetekend in uw woord. Been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees. En die verwondering van Adam toen en daar mag de verwondering zijn van Gerco en van Anneleen hier en nu. Een man, een vrouw die van mij houdt. Die zich helemaal aan mij overgeeft. Die mij liefde geeft en aan wie ik liefde mag schenken. Voor wie ik die ene bijzondere persoon ben. Met wie hij, met wie zij één vlees wil worden. De vreugde, de blijdschap en de dankbaarheid van deze dag, Heere, brengen wij met het bruidspaar voor uw heilig aangezicht. Wilt u onze dank aanvaarden en onze blijdschap met uw zegen kronen. Blijdschap, Heere, dat mogen we ook beleven als we dat als ouders van dichtbij zien gebeuren. Blijdschap die toch ook wel wat gepaard kan gaan met een stukje weemoed. Want ergens moeten we onze zoon, onze dochter ook een stukje loslaten. Loslaten aan die ander. U weet welke gevoelens dat in een dienst als deze op kan roepen. Gedenkt u, Heere, ons als ouders en laat met alle gevoelens ook de blijdschap en de dankbaarheid in ons hart er mogen zijn. Blijdschap en dankbaarheid jegens u de Heere die onze kinderen zover hebt gebracht. En die ons als ouders in de opvoeding daarvoor hebt willen gebruiken. We danken u ook, Heere, als we dit bijzondere moment als grootouders mogen meemaken. En dat is niet alle grootouders van Gerco en Anneleen gegeven. Juist dat, Heere, maakt het besef des te dieper dat het een wonder is als we het wel mogen meemaken. Als opa en als de beide oma's, onze kleinkinderen op de knielbank voor uw aangezicht. Mag het ons ook als grootouders, Heere, diep verwonderen dat u nog zo wilt werken in ons nageslacht. En dat uw hand zo doorgaat in het werk door de generaties heen. Heere, met alle vreugde en blijdschap die we op een dag als vandaag en in een dienst als deze mogen beleven, kunnen er toch ook hele andere gevoelens zijn. Dat de vreugde van Gerco en Anneleen ons iets doet ervaren van een stukje gemis in ons eigen hart, in ons eigen leven. Als we alleen door het leven gaan, terwijl we dat ook best hadden willen meemaken, een man, een vrouw uit uw hand ontvangen. Wat kunnen we het voelen, Heer, op een dag als vandaag? Als we alleen door het leven gaan, als we te kampen hebben met onze geaardheid. En als dat een reden is dat het huwelijk er voor ons nooit kwam. Ook Heer, als we wel eens mochten trouwen. Maar onze man, onze vrouw werd door de dood weggenomen. Tot de dood ons scheidt, werd een pijnlijke werkelijkheid in ons leven. Wat kunnen we het voelen, juist vandaag. Heer, wees ons ook daarin nabij. Of Heer, als we wel getrouwd zijn. Maar het huwelijk bracht zoveel tegenslag. Zoveel moeite. Zoveel onderlinge verwijdering en strijd zelfs binnen de huwelijksband. Of zelfs dat het tot een scheiding kwam. Misschien dat we hier vanavond zitten. En eerlijk moeten zeggen, dat was niet buiten mijn schuld om. Of misschien ook dat we hier vanavond zitten en met een rein geweten kunnen zeggen. Ik heb eraan gedaan van mijn kant wat ik kon. Maar de brokstukken liggen er. En de pijn wordt gevoeld. Heren, die dingen zijn bij u toch ook bekend. En die hoeven we op een dag als vandaag toch ook voor u niet weg te stoppen. Wil ons daarin nabij komen en vertroosten met uw nabijheid en met uw goedheid. En heren, mag het vandaag toch ook zo zijn dat uw goedheid zo wordt opgemerkt. Dat de blijdschap van deze dag, moeite en verdriet van het eigen hart, toch mogen overstralen. Heren, wij komen in uw huis om met Gerco en Anneleen te bidden om uw zegen over hun huwelijksleven. Maar voordat we hen geknield op de knielbank zien liggen, mogen we eerst luisteren naar uw woord. Mogen we merken dat u spreekt tot het bruidspaar, maar niet alleen tot hen, tot ons allen. En dat u ons wijst, Heren, op zaken nog groter, nog heerlijker en nog belangrijker dan een trouwdag. U laat ons in uw woord horen wie u bent. De God van hemel en aarde. U laat ons ook eerlijk horen wie wij zijn. In onszelf mensen die u de rug hebben toegekeerd. Zondige mensen. Die de dood hebben verdiend. En u laat ons horen. Hoe u vergeving wilt schenken. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. En dan kan het zijn, Heren, dat we hier misschien vandaag wel voor het eerst in de kerk zijn. En dat het allemaal vreemd en bijzonder is. Maar geef toch, Heren, dat we die boodschap mogen horen. En dat we mogen merken dat u door uw Heilige Geest die boodschap een plek in ons hart geeft. En ook een ander die het wel gewend is om in de kerk te komen. Zondag aan zondag, dienst na dienst. Maar bij wie het hart altijd koud en gesloten is gebleven voor u. Laat uw evangelie ook daar binnendringen. Geloof en bekering mogen werken. Of daar waar we zoekend zijn. Daar waar we verlangen naar een leven met u. Maar we weten niet hoe. En we zien nog zoveel bezwaren en obstakels van onze kant. Onbekeerlijkheid en zonde. Heren, breek er met uw woord doorheen. Toon ons de rijkdom van de zaligmaker van Jezus Christus. En dat we, Heren, in het zien op hem mogen merken. Dat u ook ons genade wilt betonen. Voor een ieder, Heren, hier in de kerk, wie we ook zijn, wat onze achtergrond ook is, wat de gesteldheid van ons hart ook is. Ook daar waar we u mogen kennen en dicht bij u mogen leven, laat ons uw woord horen. Laat ons in de prediking Jezus Christus zien. Zo heerlijk en zo groot, dat we voor een moment zelfs het bruidspaar kunnen vergeten. Om hem te zien, de heiland, de zaligmaker, die ook ons eeuwig behoud op het oog heeft. En laat hem bovenal zien, gezien worden door het bruidspaar zelf. Dat ze met het oog op de Heere Jezus Christus elkaar liefde en trouw mogen beloven. En dat ze achter de Heere Jezus Christus aan hun huwelijksleven mogen binnengaan. Goede God in de hemel, vergeef ons al onze zonden. Neem de dank aan voor wat u schenkt. En zegen ons in dit uur uit genade alleen. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 1. Van die psalm het eerste en het tweede vers over de twee wegen. De weg met de Heere en de weg zonder de Heere. Die in die eerste psalm beiden zo duidelijk getekend worden. Psalm 1. Vers 1 en vers 2. Tekst voor de verkondiging. De tekst die ik jullie op je trouwdag mee wil geven. Maar ik hoop en bid voor de rest van je huwelijksleven. Is het vijfde vers van Psalm 37. En daar lezen we. Wentel uw weg op de Heer. En vertrouw op hem. Hij zal het maken. Na de verkondiging willen we de berijming van die woorden lezen. Psalm 37. Daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 37, 2 en 3. Straks na het amen op de preek. Bruidspaar, Gerco en Anneleen, wederzijdse ouders, verdere familie, vrienden, gemeente. Hoe voelt dat? Jullie eerste stappen op een nieuwe weg die vandaag voor jullie is opengegaan. Zo kun je deze dag toch wel noemen. De dag dat er een nieuwe, een gezamenlijke weg voor jullie open gaat. Als je zo terugkijkt op je leven, dan zie je ook wegen lopen, twee wegen zelfs. Jouw levensweg, Gerco, en dat is tot nu toe heel anders verlopen dan de levensweg van Anneleen. Jouw levensweg begon hier, hier die van Anneleen. Beide levenswegen gingen met kronkels, bochten, hoogtepunten, dieptepunten. En op een gegeven moment, dan kruisen die twee wegen elkaar. Op een wonderlijke manier, nog met een hele omweg via Zuid-Afrika. En op een gegeven moment gaan die twee wegen dan echt gezamenlijk oplopen. En vandaag, zo zou je dan wel kunnen zeggen, vandaag versmelten die twee wegen helemaal met elkaar. En wordt jullie beider levensweg één gezamenlijke huwelijksweg. De eerste prille stapjes heb je nou samen op die weg gezet. De weg. In de Bijbel is dat ook een bekend beeld. Niet in het laatst in het Bijbelboek Psalmen. De eerste psalm, we zongen hem net, begint daar al mee. De weg van de rechtvaardige tegenover de weg van de goddeloze. Of de bekende woorden van Psalm 25 die we straks hopen te zingen. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wat bedoelt de Bijbel dan met dat beeld? Wat is precies je weg? In de Bijbel zitten er eigenlijk twee kanten aan. Je zou kunnen zeggen een actieve kant en een passieve kant. De actieve kant, dan is je weg alles wat je doet. Al je daden, je handelswijze, de invulling van jouw leven, de weg die je kiest. De passieve kant, dan is je weg alles wat je overkomt. Al je lotgevallen, de weg die je moet gaan. Beide kanten, die actieve kant en die passieve kant, zijn toe te passen op je huwelijksweg. Je gaat een weg, je maakt op je huwelijksweg allerlei keuzes. We gaan die kant op, we gaan het zo doen. Maar je zult in je huwelijk ook merken dat er een weg met je gegaan wordt. Je maakt dingen mee op je levensweg, of je dat nou zelf wilt of niet. In jullie trouwtekst wordt ook gesproken over een weg. Wentel uw weg op de Heer. En als we daarna luisteren, dan willen we die twee kanten actief en passief toepassen op jullie huwelijksweg. Thema voor de preek, een huwelijksweg voor Gods aangezicht. Een huwelijksweg voor Gods aangezicht. Dat is je weg met de Heere gaan, de actieve kant. En je weg op de Heere wentelen, de passieve kant. Een huwelijksweg voor Gods aangezicht. Je weg met de Heere gaan, je weg op de Heere wentelen. Eerst dus je weg met de Heere gaan. Een wijsheidspsalm. Zo kun je Psalm 37 wel omschrijven. De inhoud doet denken aan bijbelboeken als Spreuken en Prediker. Dat zijn bijbelboeken waarin de schrijver, vaak koning Salomo, onder de leiding van de Heilige Geest een stukje onderwijs geeft over het leven. Het leven met de Heere en dan vaak juist het leven van elke dag, zoals zich dat voor het aangezicht van de Heere afspeelt. Zo'n soort inhoud als prediker en spreuken heeft Psalm 37 nu ook. Allerlei spreuken waarin een stukje wijsheid te proeven is. Bij deze psalm zijn die spreuken vervolgens op rijm gezet. Geen rijm zoals wij dat kennen, maar een vorm van rijm die typisch is voor de Hebreeuwse taal. Elke zin van deze psalm, elk vers, begint met de volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. De eerste zin begint met de Hebreeuwse letter Alef, de tweede zin met de Hebreeuwse letter Beet, en vaak zie je die woorden in je Bijbel er ook nog tussen staan. Psalm 37 is dus een wijsheidspsalm, maar niet van Salomo. Nee, dit is wijsheid van zijn vader, koning David. David die in de avond van zijn leven gekomen is, dat zegt hij in vers 25. Ik ben jong geweest, zo lees je daar, ook ben ik oud geworden. David, hij heeft een stukje levenservaring gekregen. En vanuit die levenservaring spreekt hij dan in deze psalm mensen toe. Door die levenservaring heeft hij jongere mensen iets te zeggen. Zoals ook jullie als bruidspaar dat mee kunnen maken. Vandaag treed je in het huwelijk. Je weet nu een paar uur hoe het is om getrouwd te zijn. Maar ja, een paar uur, dat telt nog niet echt als ervaring als het om een huwelijk gaat. Hoe is het nou echt om getrouwd te zijn? Dat moet je nog ontdekken. Kijk je naar je ouders, daar ligt dat anders. Die hebben al tientallen jaren ervaring op dat vlak. En vanuit die ervaring kunnen ze jullie wat meegeven. Als je dingen meemaakt in een relatie waarvan je niet zo heel goed weet wat je ermee aan moet. Mooie dingen of juist moeilijke dingen die je meemaakt. Wat kan het fijn zijn om daar, samen uiteraard, over te praten met vertrouwde mensen die al jarenlange ervaring hebben in het getrouwd zijn. Zo iemand kan dan zeggen, oh ja joh, dat hebben wij ook meegemaakt. Maak je daar maar niet druk over, die dingen komen vanzelf wel goed. Of juist een praktisch advies. In zulke omstandigheden hebben wij dit of dat gedaan. Dat zou je ook kunnen proberen. Iemand die ervaring heeft, kan je iets meegeven. Nou, zo spreekt David in deze psalm. Hij heeft een stuk ervaring in het leven gekregen. En vanuit die ervaring geeft hij in deze psalm iets mee aan jonge mensen. En dat is dan in dit geval niet puur menselijk advies. Want David schrijft deze psalm onder de leiding van de Heilige Geest. Zijn woorden hebben daarmee goddelijke zeggingskracht. Heel die psalm, door cirkelen die wijze woorden die David mee wil geven rond een bepaald onderwerp. Namelijk de tegenstelling tussen de goddeloze en hij of zij die de Heere vreest. De tegenstelling tussen de persoon die met de Heere leeft en de persoon die zonder de Heere leeft. En dat is een tegenstelling die nog altijd overal in deze wereld terug te vinden is. Dat is in onze tijd net zo goed als in de tijd van David. Al was de tegenstelling in zijn tijd wel een beetje anders dan nu. Vandaag zijn er mensen genoeg die helemaal niet in God geloven. En die dat ook openlijk zeggen. Nou, dat was in de tijd van David anders. In de tijd van David geloofden vrijwel alle mensen in God. Tenminste, aan de buitenkant. Alle mensen waren religieus. Maar dat is nog niet hetzelfde als alle mensen dienen met hun hart de Heere God. Integendeel, daar had je in Davids tijd mensen die wel religieus zijn, maar die de afgoden dienen. En je had in Davids tijd ook mensen die wel zeggen dat ze de Heere willen dienen, maar ondertussen leven ze alsof God niet bestaat. Dat wil zeggen, ze luisteren niet naar de stem van God en naar de geboden van God. Ze volgen gewoon hun eigen zondige verlangens. Ja, als je leven er zo uitziet, dat je afgoden dient, of dat je wel in naam de Heere dient, maar ondertussen in de zonde blijft leven, dan ben je net zo'n goddeloze als iemand die zegt, ik geloof niet dat God bestaat. De scheidslijn die David in deze psalm trekt, is dus niet een scheidslijn tussen kerkmensen en mensen die niet naar de kerk gaan. Maar het is de scheidslijn tussen mensen die de Heere vrezen met heel hun hart en mensen die dat niet doen. Diezelfde scheidslijn moet ook in elke preek getrokken worden. Je kunt wel elke zondag in de kerk zitten en dat is heel fijn uiteraard, maar uiteindelijk gaat het om de vraag: wie is nou de Heere God voor jou? Aan welke kant van die scheidslijn die David tekent staat u? Dat zijn de grote lijnen van deze psalm. En in die psalm lezen we dan vanavond jullie trouwtekst. Vers 5. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Je weg. Dat is dus een bekend beeld in de Bijbel. Een beeld met die twee kanten, een actieve kant en een passieve kant. Actief, alles wat je doet. Passief, alles wat je overkomt. Nu eerst die actieve kant, alles wat je doet. Ja, je hebt een behoorlijke hoeveelheid ruimte om je huwelijksweg zelf uit te stippelen. Jullie bepalen waar je gaat wonen. Jullie bepalen wat je samen in je huwelijk onderneemt. Hoe je samen je leven inricht. En zo zouden we vandaag aan jullie de vraag kunnen stellen: welke weg kies je eigenlijk? Welke keuzes gaan jullie maken als het gaat om de inrichting van jullie gezamenlijke leven? Wat is jullie weg? Vanuit het woord van God is dat een belangrijke vraag. Dat is namelijk ook de vraag: richt je je huwelijksweg op de geboden van de Heere? Kies je een weg in je huwelijk waarmee je de Heere kunt dienen? Of kies je een eigen weg? Dat laatste, een eigen weg, dat lijkt vaak een stuk makkelijker. Als je zelf je weg mag kiezen, dan hoef je geen rekening te houden met wat de Heere goed vindt en wat de Heere niet goed vindt. Nou, dat geeft veel vrijheid. David heeft daar in deze psalm oog voor. Als hij het heeft over mensen die zonder God leven in deze psalm, dan moet hij daarvan zeggen in vers 1, benijd hen niet. Wees niet jaloers op hen. Nou, dat zou David niet hoeven zeggen als er geen reden zou zijn om er wel jaloers van te worden. En die reden is er ook. Mensen die zonder God leven en zonder zijn geboden leven, die lijken zo makkelijk te leven. Alles kan en alles mag. Die kunnen in een vrije tijd doen en laten wat ze willen. Als het gaat om geld verdienen en geld uitgeven, dan hoeven ze niet zo gewetensvol te zijn. Ze hoeven niet zo nauw te kijken. Een weg zonder God, dat maakt het leven een stuk makkelijker. En op grond daarvan zou je de aanbeveling verwachten: kies dus vooral een weg zonder God. Maar die aanbeveling doet David niet. Want hij zegt: wentel uw weg op de Heere. Je moet dus alles behalve een levensweg kiezen zonder de Heere God. Waarom niet? Wel, die mensen die zonder de Heere leven, ja, ze hebben wel voorspoed, maar kijk nou eens goed hoe het met ze afloopt. David vergelijkt ze in het tweede vers met het groene gras. Nou ja, het is dat het de laatste weken zo droog is, maar anders wil dat in deze tijd van het jaar wel groeien. Dat gras, dat schiet zomaar de hoogte in. Maar je weet wat er gebeurt als het gras eenmaal lang is geworden. Dan gaat de maaier erin. Dan wordt er kuil of hooi van gemaakt, of het gaat rechtstreeks als vers gras naar de koeien die op de stal staan. Juist dat gras dat zo hard groeit, juist dat gras wordt afgesneden. Blijft niks van over. Die woorden zijn een ernstige waarschuwing. Wie zonder de Heere God zijn weg gaat. En dat geldt uit onszelf van ons allemaal. Wie zonder de Heere God zijn weg gaat. Die kan wel de ervaring hebben dat het allemaal leuk en makkelijk gaat. Het gras groeit welig, maar pas op, het gras wordt afgesneden. Wie zonder de Heere door het aardse leven gaat, valt eenmaal onder het oordeel van God. Waarom? Omdat een leven zonder God, een weg zonder God, een weg vol van zonde is. En zo'n weg bewandelen we nu uit onszelf allemaal. Niemand gaat uit zichzelf de weg die de Heere wijst. Iedereen loopt uit zichzelf op een weg zonder God. de weg van de zonde. En God is te eerlijk en te heilig en te rechtvaardig dat hij daaraan voorbij zou gaan. Dat hij daarvan zou zeggen, och, dat geeft niks. Ja, dat geeft wel degelijk. God heeft ons immers gemaakt. Gemaakt niet zodat we fijn onze eigen weg kunnen gaan. Nee, God heeft ons gemaakt om onze weg met hem te gaan. Die weg tot eer van hem. En dat maakt een weg zonder God nou zo vreselijk erg. Dat maakt dat elke weg zonder de Heere een weg is die eindigt in eeuwige verlorenheid. In het oordeel van God. Uit onszelf lopen wij allemaal op die weg. Maar de Heere roept ons om die weg te verlaten. En om de weg met hem te gaan. Dat gaat niet zomaar. We zijn namelijk nogal aan die weg van de zonde gewend geraakt. En om daar echt van los te komen, daarvoor moet de Heere je ervan los trekken. En dat doet hij door zijn woord te laten klinken. En door met zijn Heilige Geest op datzelfde moment in je hart te werken. Hier vanavond, u, jij, ik. Los trekken van die weg van de zonde. Om je die weg van de Heere te laten gaan. En dan moet er nog iets in ons leven gebeuren. Want als je nu vanaf vandaag die weg van de Heere zou kiezen, ja, dan ligt er achter je nog wel steeds die hele weg van de zonde die je tot nu toe hebt bewandeld. Ja, ook als je door het werk van Gods Geest die weg van de Heere al gekozen hebt, dan zul je vaak genoeg merken dat je nog naast die weg stapt. Hoe kom je daarmee in het reine voor God? De Bijbel laat ons zien dat Jezus Christus, de Zoon van God, ook een weg heeft gekozen. Voor hem was dat helemaal de weg in dienst van God. Het was een weg die hem bracht van de hemel naar de aarde waar hij mens werd. Die weg bracht hem naar het kruis van Golgotha waar hij stierf, een afschuwelijke dood voor de zonde van zijn volk. En die weg bracht hem naar het graf, waaruit hij 3 dagen later opstond. Die weg bracht hem 50 dagen daarna terug in de hemel, van waar hij zijn genade uitdeelt aan iedereen die in hem gelooft. Het belangrijkste van de weg die je kiest, getrouwd of ongetrouwd, is dat die weg je dicht bij de Heere Jezus brengt. De Heere Jezus die van zichzelf zegt, Johannes 15... Ik ben de weg. Wie die weg met hem gaat, ontvangt vergeving van zonde. Wie die weg met hem gaat, ontvangt de kracht om het leven in zijn dienst te besteden. Wie die weg met hem gaat, ontdekt pas wat het echte leven is. Namelijk leven met God. Bruidspaar. Je weg op de Heere wentelen. Dat betekent dat je je levensweg met hem gaat. Dat is eigenlijk heel persoonlijk. Dat jij die weg met hem gaat, Gerco. En dat jij de weg met de Heere gaat, Anneleen. Maar vandaag komen jullie levenswegen samen. En wat persoonlijk begint, mag daardoor ook iets gezamenlijks worden. Samen de Heere dienen. Vanaf de eerste momenten van jullie relatie heb je dat samen besproken. Voorafgaand aan deze trouwdag heb je dat ook heel duidelijk uitgesproken. Dat het dienen van de Heere voor jullie in het huwelijk heel belangrijk is. In het bijzonder mocht dat zichtbaar worden toen je hier samen voor in de kerk zat op de Pinksterdag. Waar Anneleen belijdenis van het geloof aflegde. En jij, Gerco, als het ware je instemming daarmee betuigde door ernaast te zitten. Laat dat nou ook altijd het belangrijkste blijven. Je weg met de Heere gaan. Ik kan je vanavond niet zeggen dat dat de makkelijkste weg is. Zegt David ook niet. Maar het is wel de beste weg. De mooiste weg. Het is de weg naar het eeuwige leven. En het is de weg waarop de Heere zelf dicht bij je is. Juist omdat die weg niet altijd het makkelijkst is, is het zo'n troost. Dat je dan die weg op de Heere mag wentelen. En dat brengt ons bij het tweede punt van de preek. Je weg op de Heere wentelen. Je weg op de Heere wentelen. Je weg. Dat heeft in de Bijbel die twee kanten. Die actieve kant, dan is je weg alles wat je doet, al je daden, heel jouw handelswijze, de invulling van jouw leven. Maar er is ook die andere, die passieve kant. Dan is je weg alles wat je overkomt, al je lotgevallen. Dat tweede, dat is een kant die we juist in onze tijd wel even stevig mogen onderstrepen. Onze tijd wordt namelijk nogal getekend door een stuk maakbaarheid. Jij kiest je weg, jij kiest je leven, jij zit aan de knoppen, jij bouwt je toekomst, jij doet het allemaal. Ik kan me zo voorstellen bij de voorbereidingen van je trouwdag, bij het regelen van alle dingen, dat je ook wel de nodige folders en reclames ziet over hoe je allemaal je trouwdag in zou kunnen richten. En dan komt juist dat geluid zo sterk naar voren. Maak jouw dag tot een fantastische dag. We gaan het tot in de puntjes regelen. Samen doen we dit. Samen maken we er een schitterende trouwdag van. En met net zulke woorden kun je ook over je huwelijksleven praten. Maak er wat van samen. Doe de goede keuzes, maak je huwelijk tot een succes. Maar zo maakbaar is het allemaal niet. Dat begint al met deze dag. Een ongeluk. Of dat er mensen door ziekte niet bij kunnen zijn. Dat heb je zelf niet in de hand. Menig bruidspaar heeft trouwens in de afgelopen twee coronajaren gemerkt dat je alles perfect geregeld kunt hebben, maar dat op de dag zelf alles radicaal anders gaat. Heb je zelf de hand niet in. Dat overkomt je. Geldt trouwens ook voor het weer op je trouwdag. Wellicht dat je in de afgelopen dagen toch een beetje met zorg naar het weerbericht hebt gekeken. Benauwd weer, onweersbuien. Dat klinkt niet veelbelovend als het straks je trouwdag is. Ook daarvan geldt, je hebt het zelf niet in de hand. Het overkomt je, zou je kunnen zeggen. En dat zijn dan uiteindelijk nog maar de kleine dingen. Maar wat zo van je trouwdag geldt, je kunt plannen wat je wilt, maar je hebt de dingen uiteindelijk niet in je eigen hand. Dat geldt voor heel je levensweg. Als ik het zou vragen, nou dan verwacht ik dat je zult hopen op een leven vol voorspoed en vreugde. Maar niemand van de gasten die je vandaag hebt uitgenodigd, kan jullie die garantie geven. Sterker nog, vanavond klinken de eerlijke woorden dat je juist met het tegenovergestelde rekening moet houden. Velerhande tegenspoed en kruis is de openingszin van het huwelijksformulier. Dat is lekker optimistisch. Nee, dat is realistisch. Dat is eigen aan deze wereld. Sinds deze wereld een wereld vol van zonde is, sinds dat moment is deze wereld ook een wereld vol tegenspoed en kruis. En dat gaat Gods kinderen niet voorbij. Dat gaat niet voorbij aan mensen die hun weg met de Heere willen gaan. Juist daar bepaalt deze psalm ons bij. Vaak genoeg lijkt het juist, zo zegt David, dat mensen die zonder God gaan juist minder tegenspoed heb. Je zou er bijna jaloers van worden. Maar dan zegt David vervolgens, doe dat nou niet. Benijd hen niet. Wat moet ik dan wel? Je weg op de Heere wentelen. Dat betekent dus niet alleen de weg kiezen van het dienen van God, die actieve kant. Maar dat betekent ook juist die passieve kant. Dat wat je overkomt. Bij de Heere brengen. Kijk trouwens eens welk woord David daarvoor gebruikt. Wentel uw weg. Wentelen. Wanneer doen jullie dat, jongens en meisjes? Wentelen. Hoe zou je dat zeggen? Ik wentel de voetbal opzij. Nee, dat zeg je niet zo. Een voetbal die kun je gewoon opzij rollen. wentelen. Dat doe je met iets wat veel groter is, ook wat veel zwaarder is. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Jacob en Rachel. Ken je die geschiedenis? Jacob komt bij een waterput. Daar hebben ze een hele grote zware steen bovenop gelegd, zodat het water goed beschermd is. En dan komt Rachel daar met haar kudde, met haar schapen. Zij kan die steen er niet vanaf krijgen, maar daar komt Jacob en dan wentelt hij die steen van de put af. Daar staat in de Bijbel precies hetzelfde woord als hier in Psalm 37. Nou, dat is nou wentelen. Iets dat groot en zwaar is, met al je kracht opzij duwen. Wentelen. Gerco en Anneleen, dat woord staat in jullie trouwtekst. Wentelen. Dat doe je met dingen die groot en zwaar zijn. Wentel je weg op de Heer. Zoals je een grote en zware steen van een put af wentelt. Zo, zegt David in deze psalm, wentel heel je leven maar op de Heere God. Je hele leven. Hoe groot en omvattend is dat? En nu je samen verder gaat, wordt dat alleen nog groter en nog veel omvattender. Het leven, jullie gezamenlijke leven, met alle mooie dingen, zegeningen, vreugde, zoals je dat op een dag als vandaag ervaren mag, maar ook met die moeilijke dingen, een lastige ding, met zorg en nood en verdriet, teleurgesteld raken in elkaar, moeilijke dingen meemaken. In de praktijk lopen die dingen toch door elkaar. Heel dat leven. De psalmdichter zegt, wentel nu heel dat leven op de Heere God. En daarmee zeg je dus ook, wentel het van je eigen schouders af. Dat is toch heerlijk. En die keuzevrijheid waar we net iets van zagen, dat lijkt soms heerlijk. Jij hebt het voor het zeggen, jij kiest, jij maakt jouw leven tot een succes. Maar wat wordt een mens daarmee bedolven onder een opdracht die hij helemaal niet aan kan? Hoeveel mensen in onze eigen samenleving, een land waar de keuzevrijheid tot de hoogste norm verheven is, hoeveel mensen in ons eigen land zien we niet onder die enorme last van de keuzevrijheid bezwijken? We hebben zoveel keuze, je moet zelf je leven tot een succes maken, maar blijkbaar zijn we niet in staat om ons leven zo in te richten op een manier die werkelijk geluk en voldoening geeft. Nee, inderdaad, dat kunnen we niet. Want het leven is niet zo maakbaar als dat we zelf zouden willen. En het ware geluk ligt niet verborgen in het maken van de goede keuzes. David, die zelf inmiddels de nodige levenservaring heeft, hij houdt het ons daarom voor. Wentel je weg op de Heer. Daarmee is die last van je eigen schouders af. Die last om je eigen leven tot een succes te maken. Die last om je eigen geluk te moeten organiseren. Die last is van je eigen schouders af. Want ik vertrouw op de Heer. Hij zal het maken. Ja, die slotwoorden van jullie trouwtekst, dat laat zien hoe je dat in de praktijk doet, je weg op de Heer wentelen. Dat is dat je heel je leven aan de Heer toevertrouwt. Je leven in zijn handen legt. Dat je beleidt, Heer, ik kan mijn eigen leven niet tot een succes maken. Ik kan mezelf het geluk niet geven. Ik kan alleen het geluk niet geven. En voor jou, ik kan Gerco het geluk niet geven. Maar ik vertrouw op u, Heer. Gij zult het maken. Nee, dat betekent niet dat de Heer het dus allemaal zo maakt als dat je het zelf in gedachten had. Maar het betekent wel dat de Heer het zo maakt zoals het goed is in zijn oog. Dat de Heer het zo maakt, ja, dat je je geluk vindt. Maar dan niet zozeer als eerste je geluk in het leven van elke dag. Dat mag je van de Heere soms ook ontvangen, maar als eerste het geluk in Hem. eeuwige geluk, de gelukzaligheid, het geluk van een leven met God. En als je dat geluk nou kennen mag, persoonlijk en ook samen als man en vrouw, dan kun je de zwaarste storm en de diepste crisis aan. En dat niet alleen. Dan heb je tegenover die zwaarste storm en die diepste crisis ook nog een adres voor die hele gelukkige en mooie momenten die je als man en vrouw mag beleven. Dan heb je namelijk ook een adres waar je je dankbaarheid voor die vreugde kwijt kunt. Heere, het geluk van deze dag, we ontvangen het uit uw hand. U zij daarvoor de lof en de eer. Gerco en Annelee, voor jullie klinkt vandaag deze aansporing. Voor ons allemaal, maar voor jullie in het bijzonder. Om je weg op de Heere te wenden. In de gesprekken die we hebben gehad, en dat zijn er meerdere geweest, proefde ik bij jullie ook het verlangen om dat te doen. Je weg op de Heere wentelen. Op hem vertrouwen, persoonlijk, maar ook samen. Wetend en gelovend dat hij het goed zal maken. Hoe dat er dan ook precies uit mag zien. Wat de Heere doet is goed. Zo mag je samen de toekomst tegemoet gaan. Een toekomst waarvan niemand weet hoe die eruit zal zien. Maar de Heere weet het wel. Juist daarom kun je zo heerlijk onbekommerd je weg op hem wentelen. Met de Heere, ja, kun je zelf wel voor verrassingen komen te staan. Maar de Heere zelf nooit. Hij weet niet alleen wat je vandaag nodig hebt. Maar hij weet het ook al voor morgen en overmorgen. Op hem mag je je weg wentelen. Ook dat stukje van de weg wat je vandaag ontvangt. De vreugde en blijdschap van je huwelijksdag. We ontvangen het uit diezelfde hand van God. Ook dat wentelen we op hem. Ook daarvoor brengen we hem de dank en de eer. Wentel je weg op de Heer. Daarmee kom je nooit beschaamd uit. Ook niet als het gaat om de vraag waar die weg dan eindigen zal. Want dat stukje toekomst, dat kan ik je vanavond al wel vertellen. Als je je weg op de Heere wentelt, heel je weg, met vreugde en moeite, met zegeningen en zonde. Als je alles op de Heere mag wentelen, dan zorgt de Heere ook voor het eindpunt van jullie weg. Jullie gezamenlijke weg begint vandaag op een bruiloft. Maar als je die weg op de Heere wentelt, dan eindigt die weg ook op een bruiloft. De bruiloft van het Lam. De bruiloft van Jezus Christus. Wat is het heerlijk als je huwelijksweg daar eindigen mag. Ook dat heb je niet in je eigen hand, maar dat hoeft ook niet. Want dat mag je nou bij uitstek in Gods hand geven. In die handen van Jezus Christus. Dan is er voor dat beslissende stuk van de toekomst, dat eindpunt van je huwelijksweg, ook geen enkele onzekerheid meer. Want als jullie je huwelijksweg in zijn handen geven, als je zo samen als man en vrouw op hem vertrouwen mag, dan zeggen de slotwoorden van jullie trouwtekst, juist met het oog op die uitkomst, hij zal het maken. Amen. lezen nu een samenvatting van wat de Bijbel ons leert over de instelling en de bedoeling van het huwelijk. Het huwelijksformulier zoals u dat vindt in uw liturgie. En dat luidt als volgt. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Opdat gij, Dingeman Cornelis de Bakker en Helena Maria Johanna Bone, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt. Waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hem bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits hij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft, daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Kana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen. En dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen. Ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzaliglijk leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is: opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat ze hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vrees Gods hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel God schendt, die zal God schenden. Ten derde zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat ge haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, troost en bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw liefhebben als uw eigen lichaam. Gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand. En aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven. Als die ook mede erfgenamen der genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd worden. En naardien het Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aanschijn zijn brood eten zal, zo zult gij getrouw en naarstig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarin boven iets hebt om aan de noodruftigen mede te delen. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben. Eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan. Maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen. Welke op God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld der zedigheid moogt geven. Tot zover het uitleggende deel van het formulier. Laten wij nu eerst zingen Psalm 134, daarvan het eerste vers. Psalm 134, vers 1. Bruidspaar, mag ik jullie verzoeken om te gaan staan. Daarom gij, Dingeman Cornelis de Bakker en Helena Maria Johanna Bone, dat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat al zo te leven gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente. En begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden? Wat is daarop jullie gezamenlijke antwoord? Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijt tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En naardien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben. Zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk Hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij, in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft. Amen. Jullie mogen elkaar de rechterhand geven. Dingeman Cornelis de Bakker. Bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw, Helena Maria Johanna Bone, hier tegenwoordig. Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Dingeman Cornelis de Bakker, wat is daarop uw antwoord? Helena Maria Johanna Bone, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man, dingeman Cornelis de Bakker, hier tegenwoordig. En belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijkerwijs een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Helena Maria Johanna Bone, wat is daarop uw antwoord? Laten we dan nu zingen het tweede vers van Psalm 134. Bij de woorden en knielt eerbiedig voor hem neer, zal het bruidspaar hier knielen voor het aangezicht van God. Op de knielbank wordt eerst de zegen uitgesproken. Daarna zullen we met en voor het bruidspaar bidden. En na het gebed, dus na het tweede amen, zingen wij zonder verdere aankondiging en voor zover mogelijk staande Psalm 134, het derde vers. Psalm 134, vers 3, na het tweede amen op de knielbank. Maar nu eerst Psalm 134, vers 2. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij bidden. Almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van het begin gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordend dat die twee waren, één zouden zijn, en ook alle onreinigheid straft. Wij bidden u, aangezien gij deze personen, Gerco en Anneleen, tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat ze in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil hen als dan ook zegenen, gelijkerwijs gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaren, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, hetwelk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, godzalig opvoeden mogen, ter eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot uitbreiding van uw heilig evangelie. wil ons verhoren. O Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Bruidspaar, Gerco en Anneleen. Net toen we elkaar tegenkwamen, voorafgaand aan deze dienst, schudden we elkaar de hand. Maar op dit moment wil ik dan graag gebruik maken om jullie van harte te feliciteren. Geluk te wensen. God zegen toe te wensen. Bijzonder eigenlijk om dat zo te zeggen. Je doet het op een bruiloft, je wenst God zegen toe, het is ook goed. Maar je doet dat op een moment dat net daarvoor gehoord werd dat je Gods zegen ontvangt. Ja, op deze bank is meer gebeurd dan alleen het bidden om de zegen. De Heer heeft zijn zegen ook werkelijk geschonken. Wat geeft dat een prachtig begin van een huwelijksleven. Samen geknield voor Gods aangezicht, zijn zegen ontvangen. Samen knielen voor Gods aangezicht, op een bijzondere plek, op een bijzonder moment. Psalm 26 zegt: wat een blijdschap vindt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in uw huis. Maar ik hoop dat je diezelfde blijdschap ook mag vinden als je voor de Heere knielt in je eigen huis. Die plek waar je al zo lang mee bezig bent, verbouwen en helemaal ingericht om samen te gaan wonen. Laat ook daar je knieën telkens gebogen worden. Want hoewel aan de ene kant van deze knielbank geldt, de Heere gaf zijn zegen, dat hebben we gehoord. Blijft het aan de andere kant wel zo nodig om altijd om die zegen van de Heere te blijven vragen. Het is geen vanzelfsprekendheid, maar het is een genade van God die je mag ontvangen telkens weer op het gebed. Gerco, jij als man, ga je vrouw daarin voor. Elke avond voor het slapen gaan de knieën buigen, samen de Heere aanroepen. En jij als vrouw, Anneleen, man kan nuchter zijn, een vrouw heeft in haar hart iets teers en liefdevols, waarmee ze zo vaak haar man weer die goede weg naar de Heere toe kan wijzen. Wees jij daarin als vrouw voor Gerco, het hart wat warm klopt voor de Heere en voor zijn dienst. Zo geven de Heere dat jullie samen onder zijn zegen je levensweg mag vervolgen. Een gezamenlijke levensweg, die je altijd op de Heere mag wentelen. En waarvan de Heere het einde dan ook zeker wil maken. Gods onmisbare zegen toegewenst. En bij die felicitaties wil ik toch ook graag u als wederzijdse ouders feliciteren. Het is een mooi moment, een blij moment, een teer moment, wellicht ook een gevoelig en weemoedig moment. Voor de een is het niet de eerste keer dat een kind trouwt en daarmee het huis verlaat. Voor de ander wel de eerste keer en toch gelijk ook het enige kind wat het huis verlaat. Ik kan me voorstellen dat dat nog veel meer oproept. Alle gevoelens en gedachten die er zijn, U mag uw kind vandaag loslaten aan de persoon die hij, die zij lief heeft. Maar wat nog meer is en wat nog belangrijker is, u mag ze loslaten voor in de kerk. Op een plaats waar, om zo te zeggen, ook het doopvont zo ongeveer staat. Daar waar u ooit uw kind bij de Here mocht brengen. Daar mag u nou uw kind loslaten. Loslaten aan die ander, maar nog meer hen samen loslaten aan de Here. En daarmee bent u ook te feliciteren. Geluk te wensen. En ook God zegen op deze bijzondere dag. En uiteraard die gelukwensen ook voor alle familie, vrienden hier aanwezig. Ook de grootouders in het bijzonder. Dat de Here u mag zegenen met uw kleinkinderen. En dat u de goedheid van de Here vandaag mag smaken. Ik lees graag met u en met jullie in het bijzonder ook nog het slot van het huwelijksformulier. En dat luidt als volgt. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is. Gelijk Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19. En daar staat: de fariseeën kwamen tot hem, tot Jezus, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zei tot hen: hebt gij niet gelezen die van het begin de mensen gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zij zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten. Maar van het begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw van zich laat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus en zij daarvan verzekerd en gewis dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Hoort nu de belofte van God uit de 128e psalm. Waar staat: welgelukzalig is een iegelijk die de Heren vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid, lang en heilig samen leven moogt. Amen. Ik geef nu graag het woord aan de wijkoudeling, broeder Van Dis, voor het overhandigen van de huwelijksbijbel.
Beste Gerco en Annalee, de bakker. Ja, zo heet je nu ook, hè, de bakker. Allereerst namens de kerkenraad van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk. En ik mag namens de gemeente jullie de huwelijksbijbel overhandigen. Naast het bidden is niets zo belangrijk als het bijbellezen. De bekende bisschop Ruil schrijft dat in het boek Christen zijn in het dagelijks leven. Wellicht ken je het, maar anders is het ook een aanrader. Daar noemt hij een achttal redenen waarom bijbellezen zo belangrijk is. Ik zal er een viertal noemen. Ten eerste, er is geen boek op aarde op zo'n manier geschreven als de Bijbel. De Heilige Geest is de auteur. Ten tweede, er is geen kennis zo absoluut noodzakelijk voor ons eeuwig behoud dan de zaken die in de Bijbel gevonden worden. In de Bijbel alleen. Ten derde, er is geen boek ter wereld dat zoveel voor je kan doen als je het op de juiste wijze leest. Gelovig leest. De Heilige Geest wil er dan in meekomen. Wat in Gods woord staat, ja, Gods woord zelf, dat is het belangrijkste middel dat de Heilige Geest gebruikt om een mens te bekeren. En ook om het geloof te versterken. De Bijbel is ook de enige regel waaraan alle vragen over leer en leven kunnen worden getoetst. En dat is belangrijk voor ieders leven. Ook het huwelijks- en gezinsleven. De uitgangspunten die de Bijbel geeft, die dienen het kompas te vormen waarop het levensschip, maar ook het huwelijksschip mag varen. En wel zal varen. Want de Heere laat ons niet alleen met onze levensvragen en zorgen en problemen. Hij heeft ons zijn woord gegeven. En de Heere geeft daardoor ook antwoorden, want hij geeft leiding in het leven door zijn woord en door zijn geest. In hetzelfde boek kwam ik ook een uitspraak tegen van een man uit Afrika, die bekeerd was door zendingswerk. Hij zei, de Bijbel is nooit oud en ook nooit koud. Je treft er elke keer nieuwe dingen in aan, nieuwe lessen. Over wie de Heer is, wie je zelf bent en wie Jezus Christus is. En het verwarmt je, omdat de Heere door zijn woord en geest zijn liefde in je hart uitstort. En zo het leven geeft. Want hij spreekt tot elk die voor hem leeft. En de Kerkenraad wens jullie toe dat deze Bijbel voor jullie dat kompas zal zijn. Dat jullie leidt en leert en vermaant. En verwarmd. En dat geven de Heer. Ik zal nu de Bijbel aan jou geven, Gerco.
Laten we nu zingen. Psalm 25, daarvan het tweede vers. Psalm 25, vers 2.
Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. De dank en de eer, Heere, die mogen we u brengen. Ook aan het einde van deze dienst. Dat gaf u op deze dag al veel, maar wat hebt u dat hier in uw huis rijkelijk bekroond. U gaf uw zegen. Wij danken u daar eerbiedig voor. En wij vragen, Heere, leer ons elke dag van ons verdere leven daar ook persoonlijk om te vragen. Het bruidspaar, maar ook wij allen, Heer. Want uw woord dat vanavond tot ons kwam, die oproep om onze levensweg op u te wentelen, die oproep geldt toch ons allen. Werk met uw geest in ons hart, dat dat woord daar geloof zal werken. We danken u voor het goede wat we mochten ontvangen, de blijdschap en de vreugde van dit uur. En wij bidden eerbiedig, ga met ons als we deze plaats verlaten. Geef ook in het verdere van deze avond uw zegen over het feest dat we met elkaar hopen te vieren. Dat ook dat een feest mag zijn waarbij u aanwezig kunt en wilt zijn. En ook daarna, Heer, als deze dag afloopt en op een bepaalde manier het gewone leven weer doorgaat. Maar Gerco en Anneleen als man en vrouw verder zullen gaan. Leidt u onze weg. Ja, leidt u onze weg zo. Dat we dicht bij u mogen leven. Uit uw onmisbare genade van Christus die hij aan het kruis verdiend heeft. Waar reiniging van onze zonden te vinden is. Ook van de zonde van dit uur. Leidt onze weg zo, Heer. Dat we achter Christus aan mogen gaan. En dat we ook, Heere, de zekerheid van dat eindpunt mogen kennen. Dat onze aardse levensweg eindigt op een bruiloft. Het bruiloftsmaal van het Lam. Wij loven en prijzen uw naam voor uw grootheid, uw genade en uw trouw. Wil ons bidden horen en onze dank aanvaarden. Uit genade om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot psalm 118 en van die psalm het 14e vers, psalm 118, vers 14. Thank you. Kuitspaar en kerkraad verlaten na afloop van de dienst de kerk om de dienst in de consistorie af te sluiten. Daarna is er gelegenheid voor mensen die niet naar de receptie kunnen om in de hal van de kerk het bruidspaar te feliciteren. Maar ontvang nu eerst met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.